Ik had deze morgen een beetje gedacht aan de tweeling die meestal in deze hoek zit om in te schakelen. Maar ze zijn er niet. Ik hoop dat ze ook een hele goede tijd op het kamp mogen hebben. Maar misschien mag ik een paar vrijwilligers vragen om dit touw dat ik van Jeroen gevraagd heb. Misschien herkent u het nog een beetje. Ik dacht dat past heel goed ook vandaag. Maar dat zou misschien een beetje in de knoop kunnen zitten. En ik zou het willen vragen of dat met z'n tweeën of zo dit even uit te rollen. En dan even gewoon op de grond te leggen totdat we het, tot het moment dat we het kunnen gebruiken. Maar ik zeg het, misschien zit het een beetje in de knoop. Dan is het beter dat we het op voorhand al even doen. En dan het rode stukje zou ik van voren willen hebben. Dankjewel. En mag het gerust even neerleggen tot het moment dat we het nodig hebben. Ik zou vandaag met u willen nadenken over een tamelijk heftige psalm, vind ik zelf wel. Maar ik denk dat moeten we niet uit de weg gaan. En dat is psalm 73. Dus misschien kunt u het al even opzoeken. Nou, we dat straks zo met elkaar kunnen lezen ook. Psalm 73. Gisteravond kreeg ik nog een mailtje. Dankjewel al voor het uitrollen trouwens. En een mailtje waarin iets stond waarvan ik dacht, ja, dit past eigenlijk wel goed ook bij de preek. En ik wil het gewoon even voorlezen. In Iran was Aydin Stransen, een actrice, die was tot geloof gekomen nadat ze een droom over Jezus had gehad. In 2014 kwam ze aan in Zweden om een tijdelijk werkvisum, maar nu moet ze wellicht terug naar Iran. Aydin is heel open over haar geloof, wat zou betekenen dat ze in Iran wellicht opgepakt wordt, in de gevangenis komt, met grote kans op verkrachting en zelfs om vermoord te worden. Maar de migratiedienst van Zweden gelooft haar niet. Ik ben echt in gevaar, vertelt ze aan CBN News. Aydin en andere christelijke asielzoekers in Zweden worden geconfronteerd met gedwongen uitzetting, deportatie, terwijl de Zweedse regering tegelijkertijd 150 beschermde identiteiten geeft aan voormalige IS-strijders die teruggekeerd zijn naar Zweden. De 150 voormalige terroristen krijgen een andere identiteit met de bedoeling dat ze weer werk zullen vinden. En aan de andere kant, Aydin, die christen geworden is, moet het land uit, terug naar haar eigen land. Einde citaat. Hoe voelt dat aan als u deze dingen hoort of leest? 150 voormalige IS-strijders, islamieten, extremen, mogen blijven. Een Aydin, die christen geworden is, moet terug. En ze weten goed wat haar te wachten staat. Ook op hun site, ook van de migratiedienst, is het gekend dat in dat land christenen vervolgd worden. En toch moet zij terug. Ik denk dat we het allemaal ook wel aanvoelen dat dit onrechtvaardig aanvoelt. Gelukkig heeft zij haar vertrouwen in Jezus gesteld en weet ze haar leven in zijn hand en daar vertrouwt ze op, daar getuigt ze van, een enorm krachtig en mooi getuigenis moet ik zeggen, maar toch voelt dit onrechtvaardig aan. En ik denk dat we allemaal wel zulke soort situaties kennen vanuit ons eigen leven of uit onze directe omgeving, situaties die niet goed aanvoelen, waarin het aanvoelt als oneerlijk behandeld worden. En de vraag is dan ook voor ons, als christenen, hoe moet je daarmee omgaan? Nu, ik heb niet de pretentie dat ik vandaag door middel van deze preek alle antwoorden kan geven, die volledig zijn, die sluitend zijn, op al die soort van situaties. Het enige wat ik wil proberen is om vanuit deze psalm die we zojuist, we zodra gaan lezen, een paar antwoorden te geven waar ik denk, daar kunnen we iets mee doen. Daar kunnen we iets aan hebben. Eindelijk die psalm heb ik, dat is een psalm van Asaf. We gaan die in drie stukjes knippen. En in de eerste plaats wil ik even inzoomen op wat Asaf in eerste instantie ziet. In de tweede plaats wat daarna komt, wat Asaf daarna ziet. En in derde plaats wat het met hem deed. Oké, we gaan eerst lezen de eerste 16 versen van die psalm. Dat is wat Asaf in eerste instantie ziet. Een psalm van Asaf, hij zegt, ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden die waren haast uitgeschoten, want ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien en hun kracht is fris. Ze verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de hals. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, dat ze zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie deze goddeloos, die zijn goddeloos. En toch hebben ze in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging, enzovoort. Dat gaan we in het tweede deeltje bekijken. Maar eerst even dus dit eerste deel. Dit is wat Asaf kijkt, die kijkt om zich heen en dat is wat hij vaststelt. Hij kijkt naar wat hij noemt de dwazen in vers 3, oftewel de goddelozen. En dan beschrijft hij wat hij ziet. En als ik het nog eens in een paar zinnen mag samenvatten, dan ziet hij goddelozen die een zorgeloos leventje leiden, die genieten van een blakende gezondheid, die geen tegenslag kennen. Hun vermogen blijft maar aangroeien. Ze worden steeds arroganter, spotten met alles wat met God en zijn woord te maken heeft. En ze kijken met een enorme minachting naar hen die het minder hebben. En ze deinzen er niet voor terug om die kleinen te verdrukken. En Asaf die vraagt zich af, hoe is dit mogelijk? Hoe kan hij dat rijmen met een God die alles weet en die toch ook rechtvaardig is? En toch gebeurt dit. Hoe kan dit? Het lijkt precies of dat die goddelozen het loon krijgen dat bij een rechtvaardige past, terwijl godvrezende mensen het loon krijgen dat bij een goddeloze past. Want hij zelf heeft met lijden te maken, zoals dat in vers 14 naar voren komt. Hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Hoe is dit mogelijk? En zeker als je beseft dat Asaf een Joodse achtergrond heeft, dan begrijp je des te beter dat dat moeilijk is voor hem. Want hij had altijd geleerd dat God de reine van hart zegent en dat hij de goddeloze straft. En wat hij dan voor zijn ogen ziet gebeuren is precies het omgekeerde. En dat wringt. Dat brengt hem uit zijn evenwicht. En zijn voeten waren bijna uitgegleden, staat er in vers 2. Wat hij voor zijn ogen ziet past gewoon niet bij het plaatje, bij het beeld dat hij van God heeft. En Asaf die komt zelfs op een punt dat hij zich afvraagt, als God misschien toch de dingen niet weet, als hij toch niet alwetend is, Ja, zal ik dan maar niet precies zo gaan leven als deze goddelozen? Want zij hebben het goed. En die vraagt zich af, heb ik dan voor niets al mij ingespannen om een zuivere levenswandel te hebben? In vers 13. Als God het toch niet weet en er toch geen verantwoording moet afgelegd worden aan hem, waarom zou ik? Maar alleen al die gedachten, als die in zijn hoofd komen, die staan eigenlijk haaks op datgene wat hij eigenlijk altijd gehoord heeft en waar hij eigenlijk ook van overtuigd is. En ik denk, dit zou hoogverraad zijn ten opzichte van mijn broers en zusters, in vers 15. Dat kan hij ook niet mee omgaan, maar hoe dan wel? Ik wil in ieder geval één belangrijke les trekken uit dit gedeelte. En dat is dat het altijd gevaarlijk is om je eigen leven te vergelijken met dat van anderen. Want het gras van de buurman is altijd groener als dat van jezelf. Dat is heel gevaarlijk. Hij was bijna uitgegleden, zegt hij. Als wij dan natuurlijk nog gaan vergelijken met mensen die niet in God geloven en het veel beter hebben dan ons in materieel opzicht, gezondheid enzovoort, ja, dan is het maar een kleine stap om tot jaloersheid te komen. En dat was het geval bij Asaf, ook hier. Dat moeten we niet doen. Ik denk dat het bijvoorbeeld ook voor jongeren een enorme valkuil is om te kijken naar die jongeren die niet met de Heer leven, die de Heer niet kennen. En het lijkt op het eerste gezicht dat die eigenlijk een veel interessanter leven hebben. Die hoeven zich niet aan allerlei dingen te houden die de Heer gegeven heeft. Die kunnen met grootste gemak naar de disco gaan, heel de nacht kunnen dansen, veel plezier hebben, drinken, een veel groter aanbod om een vriend of vriendin te leren kennen, mogen seks voor het huwelijk hebben, hoeven de volgende dag niet naar de kerk. Het is toch veel plezieriger. Als je niet verder kijkt dan wat je voor ogen ziet, is dit een valkuil. En het zou me niet verbazen dat dit toch een belangrijke oorzaak is waarom jongeren die van jongst af aan, van kinds af aan, met de Heer opgevoed zijn, thuis, in de kerk, ze hebben zoveel meegemaakt, zoveel gezien. En op een bepaalde leeftijd, daar haken ze af. Het leven zonder de Heer lijkt veel interessanter. En natuurlijk, dan kunnen wij, dan kun je daarover nadenken, wat kun je daar tegenover stellen? En soms dan hoor ik dat wel eens, dat het dan voorgesteld wordt of dat het leven met de Heer één groot feest is. Toch maar de Heer volgen, want dat is één groot feest. Maar is dit waar? Is dat wat de Heer Jezus beloofd heeft? Is dat de realiteit van ons leven? Dan zei ik, nee, dat is niet waar. Moeten we niet proberen die jongeren blaasjes wijzer te maken, want dat is niet waar. En zij zien dat ook wel. Ze laten zich daar niet door vangen. Jezus heeft gezegd, wie mij volgt, zal in deze wereld verdrukking ondervinden. Zal moeite kennen, zal gehaat worden, zal vervolgd worden. En gelukkig leven wij nu in een deel waarin we dat allemaal niet zo heel sterk meemaken, zoals in andere delen. Maar evengoed, de Heer Jezus heeft ons helemaal niet beloofd dat het één groot feest zou zijn. Dan moeten we hen ook niet voorhouden. Er zijn andere dingen die hij wel beloofd heeft. En die Asaf pas gaat zien als hij opnieuw nog eens de lens van zijn denken iets scherper instelt en dan wat verder kijkt. En dan gaan we lezen in de versen 17 tot en met 20. Hij heeft dus al die dingen gezien en dan zegt hij, hij was er helemaal van ondersteboven, totdat hij Gods heiligdom binnenging. Eigenlijk de dingen ging bekijken vanuit Gods perspectief en op hun einde letten. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Ze worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen, zoals hun droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, heren, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Tot zover. Asaf gaat in plaats van te kijken en te concentreren op datgene wat direct voor ogen is, gaat hij het wat breder bekijken. En dat wil ik eigenlijk illustreren met dit touw. Ik zal het hier pakken. Dit is een tamelijk lang touw. Misschien kan Johan het eens eventjes optillen en even strak trekken, dat het voor iedereen duidelijk zichtbaar is. En als je dan gaat kijken en vergelijken naar dit kleine stukje rood, dat is maar 13 centimeter, terwijl dat witte meters lang is. Eigenlijk wil ik daarmee aanduiden dat lange touw, eigenlijk vanaf het begin tot bij Johan, stelt de eeuwigheid voor, het eeuwige leven. En dat kleine stukje rood wil eigenlijk zeggen, dit is het leven wat wij hier op aarde meemaken. Sommigen 60, 70, 80, een enkeling 100. Maar in vergelijking met die eeuwigheid is dit een heel kort stukje. En toch, velen van deze wereld, maar ook bij ons is die neiging precies hetzelfde, kijken wij en concentreren wij en focussen wij met alles wat we hebben en doen vooral op dit kleine stukje leven. Daar zetten we alles op in. En dat deed Asaf in die eerste 16 versen ook. Hij zoomde in op dit kleine stukje. En het resultaat, hij was ontgoocheld. Het bracht hem aan twijfelen. Het bracht de overwegingen van, zal ik het ook maar niet op deze manier gaan doen zoals deze mensen, die goddelozen die niet met God leven. Zo kijken jongeren om zich heen, die dan misschien nog maar op een klein stukje van dat leven kennen en zien. En dan kom je tot verkeerde conclusies. En dat moeten we niet doen. We gaan het weer neerleggen, Johan. Bedankt al. Het bracht bij Asaf een stuk jaloersheid teweeg. Maar als je gaat kijken vanuit Gods oogpunt, die de eeuwigheid overziet, dan beseft hij van deze mensen, al lijkt het voor het oog in dat kleine stukje dat ze het heel goed hebben, zullen toch een bepaald moment sterven. En daarna is er een oordeel volgens Hebreeën 9 vers 27. Het is de mens beschikt om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat geldt natuurlijk ook voor ons. Want je zou ook die vraag kunnen stellen, wie zijn die rijken? We zijn natuurlijk allemaal geneigd om ons te identificeren met Asaf. En niet met die rijken, die goddelozen. Maar wie zijn wij? Ook wij kunnen ons inzetten op alles wat dit leven te bieden hebben. Want worden we dan, zeggen we dan, want je leeft toch maar één keer. Maar klopt dit wel? Als we bedoelen, we leven maar één keer en we kijken dan alleen maar naar dat kleine rode stukje, dan klopt dat niet. Heel duidelijk niet. De Bijbel zegt ons duidelijk dat er ook een eeuwigheid is die hier begint. Ja. Ook als wij nu met een stukje lijden te maken hebben, zoals Asaf in vers 14, dan mogen we weten dat God erbij is en ons behandelt in feite als zijn kinderen. Hebreeën 12 vers 5 tot 7 leert ons dat wij als Gods kinderen behandeld worden, ook als we met problemen te maken hebben. Mijn zoon acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijkt niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. Hij geeselt of tuchtigt iedere zoon die hij aanneemt. Dus als u nu niets van die tuchten in de hand van de Heer ervaart, dan zou u misschien reden hebben om u af te vragen, waar sta ik, waar ben ik? Ben ik een zoon of dochter van de Heer? Maar laten we zeker niet jaloers worden op die mensen die het lijkt voor de wind te gaan, maar ze zullen eenmaal rekenschap moeten afleggen. Ook wij zullen natuurlijk eenmaal rekenschap moeten afleggen van dit leven, maar de vraag is, wat hebben we met de Heer Jezus gedaan? De Heer ziet ons zoals we zijn, in al zijn rechtvaardigheid. Maar hij ziet ook onze zonden daardoor. Hij ziet waar we fouten maken. En hij heeft het antwoord gegeven in Christus. Ik heb de indruk dat ik iets heb overgeslagen. Ik kijk even terug. Dus we hebben gezien van Asaf wat hij zag in eerste instantie. Dat is lastig als je blaadjes eventjes niet meer in de juiste volgorde zitten. Ik ga het proberen gewoon weer op te pakken. In ieder geval waar we moeten op letten is dat we niet zo kortzichtig zullen zijn. Dat we verder kijken dan onze neus lang is. En niet alleen maar ons blind staren op dit kleine stukje. Want ook zij komen om. Dus hij sprak er ook over dat zij op een moment tijd omgebracht werden. En ik moest denken aan ook mensen die wij gekend hebben of niet meegemaakt hebben misschien. Sommigen van u wel, maar anderen niet. Ja, de keizer Nero bijvoorbeeld zal niemand meegemaakt hebben. Heeft veel christenen vervolgd. Maar hoe is hij op zijn einde gekomen? In alle wanhoop heeft hij een zelfmoord gedaan. Hitler, precies hetzelfde. In al zijn grootheidswaanzin, dat hij dacht met zijn derde rijk de grote baas van heel de wereld te worden, zeg maar. Uiteindelijk was hij in grote wanhoop, is hij geëindigd. En dat gebeurt natuurlijk niet altijd, maar we weten wel dat ook zij, mensen die, denk ook aan Stalin of zo, zoveel miljoenen mensen, Pol Pot, hè, als ze hier nog in relatieve vrede aan hun einde gekomen zijn, weten we, ze zullen wel moeten rekenschap afleggen. Het zal niet goed aflopen, tenzij dat ze Jezus op het laatste moment nog hebben aangenomen, dat weten we niet. Maar er is wel degelijk een stuk verantwoording dat we zullen moeten afleggen. Rekenschap ten opzichte van de grote Heer. Nu, aan de andere kant, als Asaf gaat beseffen dat hij dus een ander leven gekozen heeft en dat hij nu mag gaan zien dat ook deze mensen waar we ons op blind kunnen staren toch niet zo goed wegkomen daarmee. Dan zegt hij in vers 21, dan gaan we lezen. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, dan beseft hij hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets, ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. Zou ik misschien anders kunnen benadrukken, niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in uw heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, want dat zal ook bij hem op een moment komen, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden zullen omkomen. U vertelt allen die als in hoererij u verlaten, maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Als je dat gaat beseffen, hoe rijk hij toch is, ondanks de problemen die hij meemaakt, dan komt daar een stuk lofprijzing en aanbidding. Komen er gedachten van hoe rijk dat hij is. God is altijd bij hem geweest. Dwars door al die negatieve fasen van zijn overwegingen van het hart heen, was God daar om hem vast te houden, in vers 23. Na een onrustige periode is er weer rust gekomen in zijn ziel. Het vertrouwen in God, in de manier waarop hij ons leidt, dat is er weer helemaal terug. God is daar. En hij weet dat op langere termijn, dat er absoluut wel vergelding zal zijn. God is wel rechtvaardig. Ook als hij de goddeloze een tijd lang niet straft. Omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat ze tot bekering komen. Hij geeft hen tijd. Het is Gods liefde. En trouw dat hij een tijd wacht. Hij is niet snel met zijn oordeel. Dat is God. Hij is liefde. Genadig. Vergevend. Maar de andere kant is, als zij niet tot bekering komen, zal er een oordeel zijn. Ook voor hen. En deze gerichtheid die hij nu ziet, in zijn tweede instantie dus, die maakt hem gelukkig. Al de vreugde die deze wereld te bieden heeft, is niet te vergelijken met de vreugde die God ons geeft. Dat is wat hij begrijpt. Dat is wat hij ervaart. Zelfs al moet hij nog allerlei tegenspoed meemaken, het weegt niet op tegen die vreugde die hem te wachten staat, die hem en ons te wachten staat. Want wie nu voor Jezus kiest, die mag weten, die heeft perspectief op een eeuwigheid, heel die eeuwigheid, wat u in dat kleine stukje ook nog meemaakt. Conclusie, een leven met God is niet altijd gemakkelijk. Het kost ons strijd. We worden soms niet voor helemaal vol aangezien. Maar het is meer dan de moeite waard als je verder kijkt. Maar wat we moeten leren is om verder te kijken dan onze neus lang is. Verder kijken dan alleen dit leven, dat kleine stukje rood. En dat vond ik ook zo mooi bij Aydin, waar ik mee begon, dat zij dat doet. Want in diezelfde mail stond het, en daar wil ik ook mee afsluiten. Aydin kan nu niets anders meer doen dan afwachten wat er gaat gebeuren. Ik heb mijn leven overgegeven in de handen van de Heer Jezus, vertelt ze. De kracht van Jezus Christus is veel groter dan de macht van de Zweedse regering. Maar, zeg dat in die situatie. Ik denk terug aan de droom die ik had toen ik nog in Iran was. De droom over Jezus. Hij ziet me en hij zal met me meegaan en hij zal me helpen. Amen. Vader, dank u wel dat we mogen leren met de juiste blik naar het leven te kijken. Naar alles wat op ons afkomt. Het onrecht dat we soms zien. De welvaart van de goddelozen die we soms zien. En het kan ons jaloers maken, het kan ons verbitterd maken, het kan ons aan twijfelen brengen. Zouden we ook maar niet. Heer, maar help ons om verder te kijken dan ons neus lang is. En te beseffen, Heer, hoe rijk we zijn in U. Nu al. En dat het niet zal stoppen, maar dat het verder zal gaan. Tot in eeuwigheid. Heer, help ons om op een juiste manier in dit leven te staan en te mogen getuigen. En dan hoeven we niks ons voor te doen alsof dat het één groot feest is, want dat is het niet. Maar we kennen U en we hebben toekomst. De ander die niet in Jezus gelooft, heeft dit niet. Heer, ik dank U dat we U mogen kennen. Amen.